onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God, den Vader, en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Wij zingen nu bij de aanvang van onze godsdienstoefening uit Psalm 118, het 14e vers.
Ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gaven der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niet. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig. Zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijft zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden, want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Wat ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. want wij zien nu door een spiegel in een duistere wereld. Maar als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde.
Voor we nu het aangezicht des Heeren zoeken in een gemeenschappelijk gebed, willen we eerst biddend zingen, Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn Heer om nooddruk te bekeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij het oog op onze Heer, tot hij ook ons genadigd zij. 123 bidden wij voor we overgaan tot het gemeenschappelijk gebed. Barmhartige God en Vader, u roepen wij aan als wij hier met onze kinderen zijn samengekomen om u te eren en uw naam met dankzegging aan te roepen, want u hebt ons zo bovenmate begenadigd. Wij hebben uw woord ontvangen. De weg der zaligheid wordt ons daarin week voor week geopenbaard. Wij leven niet meer in de duisternis van het heidendom, waar zelfs geen mogelijkheid is om gered te worden, omdat er zoveel het woord van uw genade nog nooit gehoord hebben en dus ook niet tot bekering kunnen komen. Ze weten niet wie ze zelf zijn en ze hebben van u nooit gehoord. Heere, leer ons dan vanmorgen het uitnemend voorrecht weer opnieuw zien en dat uw goedheid tegen ons bewijst, ons dan vanmorgen tot bekering zou leiden, daar u onderscheid maakt in deze wereld door sommigen het licht van uw evangelie te laten zien en anderen naar uw goddelijke rechtvaardigheid te laten voortwandelen, totdat ze neerstorten in het eeuwige verderf. Maar dit voorrecht, Heere, we beseffen het enigermate is ook onze verantwoordelijkheid. Want u hebt ook in uw woord aan ons gezegd, als je dan de weg weet, en je gaat die weg niet, dan zal je met vele slagen geslagen worden. O God, laat dit ons oordeel niet zijn en worden. Dat we ons in de tijd der genade aan u mogen gewennen en vrede mogen hebben. Dat dit woord in onze ziel zou ingaan in de tijd die genoemd de wel aangename tijd, de dag van zaligheid. Wil dan met uw heilige geest meekomen in de prediking van uw woord. Heer, ik heb het al zo menigmaal gedaan. Er zijn ook hier in deze gemeente voorbeelden van, die getrokken uit de duisternis door de verkondiging van uw woord. En die een hoop hebben, levende hoop op Gods genade. En dan zijn we dan arm in deze wereld. Al leven we dan dikwijls in de duisternis vanwege ons ellendig vervloekt ongeloof. Al is het dan zo dat we menigmaal weer rijk halen naar de dingen die van beneden zijn. En zo de troost uit het oog en uit het hart verliezen. Toch, Heere, we geloven dat u nooit zult laten varen het werk van uw hand. Geef ons dan ook vandaag voedsel uit uw woord. Dat we het hoofd uit al de gebreken opheffen en vrolijk achter u aangaan. Met verblijde harten. Dat gij dezelfde blijft. Want Heere, daar moeten we toch van hebben. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. En als u naar een zondaar omziet, dan zult u nooit meer loslaten. Want die gelief gehad hebt, die hebt gelief gehad. Ten einde toe, laat dat vandaag ons hart opnieuw aan u verbinden. Tegen uw woord ook voor onze kinderen. Heren, we zien dat er vele kinderen hier in de gemeente zijn. Wil hun jonge hart aan uw dienst verbinden. Trek ze met uw goddelijke liefde in hun jeugd. Dan worden ze bewaard voor vele zonden. En dan zullen ze tot sieraden zijn van die gemeente op de aarde. Als deze wereld waarin we leven, ook hier in Nederland, zich dan meer en meer van God afwendt, dan zal het toch een geslacht zijn dat naar de Heere vraagt, naar uw welbehaag. Mag dat ook hier in Spijkenis zo zijn. Dat ze op zouden groeien als levende pilaren van uw trouw en van uw genade. Die een waarachtige keuze doen, liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Voor een tijd de genieting der zonde, want die genieting van de zonde is toch maar voor een kort tijd. En dan de eeuwige straf. O, leer ze u zoeken terwijl u te vinden zijt, en u zijt te vinden. U zijt nu nog te vinden. U roept het ook onze jonge mensen toe, heden. Als je mijn stem hoort, vraag dan ja niet. Maar laat ze leiden. Heren, wees ook met al uw gunst, volk, uw kinderen, op het smalle levenspad. U hebt beloofd dat u zich zou voeden in uw huis. Doe dat vanmorgen. Opdat de weg niet te veel zou zijn. Heren, wees ook met alle die in droefheid en rouw verkeren. Ook hier in de gemeente, die geliefde doden naar het graf gedragen hebben. O God, leer ons sterven. Eer dat het sterven duur gemaakt. Want die sterven leert in het sterven zuur. Die valt het sterven bang en zuur. Denk ook aan alle die ziek zijn, wil u ze weer genezen. Dat u met die heerlijk en vaderlijk welbehagen bestaan kan. Geef dat we daartoe aanhouden aan de troon van uw genade. Voor wie geen ding te wonderlijk is. Wees ook met al de arbeid der liefde die op de zendingsvelden verricht wordt, het werk van de evangelisatie hier in Nederland. Laat uw koninkrijk zijn rijke voortgang vinden door de verkondiging van het woord uwer genade. Heere, wil ook uw dienaar helpen, geef hem de liefde van Christus in zijn hart, omdat u dit volk mag heen leiden naar de waterstromen van rust. Daar wordt u verheerlijk En daar vindt onze ziel het zalig hemelleven. Dat we straks mogen voortzetten als deze eerste dingen zullen zijn voorbij gegaan. Wanneer we altijd bij de Heere mogen zijn. Laat die hoop al onze smart verzachten en laten we het elkaar toeroepen. Reisgenoten, het hoofd omhoog. Want die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zee droog. O zaligheid niet af te nemen. O vreugd die alle smart verband. Daar is ons vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 146, het eerste en derde vers. Prijs de Heer met blijde hand. Gij, mijn ziel, hebt de rijke stof. Ik zal, zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijd als een lof. Ik zal, zolang het licht geniet, hem verhogen in mijn lief. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoofd in het hachelijk slot vestigt op de Heer, zijn God. Vanmorgen willen prediken, vindt u in 1 Korinthe 16, we hebben opzettelijk 13 laten lezen, omdat het ook gaat over deze tekst, maar de tekst is uit 1 Korinthe 16, en daarvan het 22e vers. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zijn een vervloeking. Maranatha. Een vreselijke tekst, maar ook een heerlijke tekst. In deze tekst spreekt de Heer tot ons over de volstrekte onmisbaarheid van de liefde tot Christus. Ik zeg het nog eens met nadruk. De Heer spreekt in deze tekst van de volstrekte onmisbaarheid van de liefde tot Christus. Omdat buiten deze liefde geen leven mogelijk is. En omdat zonder deze liefde alleen de vloek overblijft. Dus de volstrekte onmisbaarheid van de liefde tot Christus. Omdat buiten deze liefde geen leven mogelijk is. En omdat zonder deze liefde alleen de vloek overblijft. Het is een korte tekst, maar wel een tekst die de kern van het hele evangelie in zich bergt. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hier staat het antwoord. Geloof in de Heer Jezus Christus en gezult zalig worden. Als u dat wil, dan weet u alles wat er in de Bijbel staat. Meer nog, dan weet u alles wat u nodig hebt om zalig te worden. En al zou u de hele Bijbel letterlijk uit uw hoofd kunnen citeren, en u zou de betekenis van deze tekst niet verstaan. Dus dat wil zeggen, u zou Jezus Christus niet kennen. Dan durf het haast niet weer te zeggen. Maar de Bijbel zegt het. Dan zijt gij een vervloeking. Maranatha. U weet wat dat betekent. Jezus komt. Deze tekst moet ons als een donderslag uit de hemel treffen. Als u de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe leest, dan zegt u: o Paulus, wat een blijdschap heb u over die gemeente, maar wat ook een nameloze smart leidt u van die gemeente. Paulus was het namelijk die als godsdienaar in deze goddeloze havenstad van de oude wereld, laat ik het zo maar zeggen, het evangelie van Jezus Christus bracht. Een havenstad waar het er zo schandelijk naartoe ging, zoals in vele havensteden. Amsterdam, Rotterdam, misschien ook al Vlaardingen, Spijkenis, want de Satan weet dat hij nog een kleine tijd heeft. Jezus komt. Je staat er. Maranatha. Jezus komt. En in die kleine tijd zal hij al zijn gereedschap gebruiken. Zijn vurige pijlen. Zijn slangen van hem. Om zoveel mogelijk mensen, of jonge mensen, naar de hel te nemen. Op de padder hier. De padder zon. Net als in Korinthe. In Korinthe was geld genoeg. Was ook een overslagbedrijf daar in die havens van Korinthe. Schepen gingen en schepen kwamen. En schepen die brachten hun vracht naar andere schepen. Die werden over andere delen van de wereld heen verspreid. Korinthe was een stad waar de mensen in voorspoed leven. Maar die voorspoed is voor velen de weg naar de ondergang geworden. En zoals het maar gaat in alle havensteden van de wereld. Maar in zonderheid ook in Korinthe, de ontucht verkeerde er hoog tijd. Het plezier en de geneugde van de mens die zich van God heeft losgescheurd en een andere liefde zoekt dan de liefde van Jezus Christus, heeft daar ook duizenden in het verderf gestort. Zodat in die dagen een zedeloze vrouw werd genoemd een Korinthische vrouw. Nou, dan weet je wel wat dat betekent. Nou heeft God daar dat Korinthe uitgezonderd. En hij zegt tegen de apostel die maar huiverig was om daar te gaan preken, kan je begrijpen. Ze zullen je naar de achterbuurten van Amsterdam of Rotterdam of waar ook sturen. Hij was maar huiverig om daarheen te gaan. Maar de Heer zegt, ik heb veel volk in staan. Nee, die waren nog niet bekeerd. Die leefden nog in de goddeloosheid. Maar ze zouden komen. Door de kracht van Gods genade, door de prediking van Paulus. Ze zouden komen door het goddelijk recht geleid. Zo heeft de Heer het besloten. En natuurlijk zo gebeurt het. Want dat is Gods ironie. Dat hij het dwaze, het verachte, het goddeloze, het verworpene bij de wereld uitkiest. Om rijk te zijn in hem. Natuurlijk, daar moet u geen misbruik van maken. Want dan kom je in de hel terecht. Als je denkt, nou dan gaat ook eens lekker de beest uithangen. Die mensen zijn er wel. Ik heb vroeger wel eens iemand ontmoet. Die zei, nou, Gods genade is vrij, zeg je. Ik zei, ja, volkomen vrij. Daar ben ik het van harte mee. Hij zei, nou, dan de tijd dat God me niet bekeert, dan leef ik lekker zoals ik wil. Ik zei, nou goed, ik zou het er nog mee eens zijn, als ik wist dat je daarna nog een tijd van bekering had. Maar dat is nou mijn moeilijkheid, en daar moet jij ook maar over denken. Ik weet niet of dat je deze dag nog uit zou beleven. En als je nou eerst 20 of 30 jaar of hoeveel lekker van de zonde wil genieten, dan weet ik niet of er nog 1 uur over zal zijn om je tot God te bekeren. En dan moet je er wel aan denken, dat je dan met je lekker leven in de hel terecht komt. Daar moet je wel aan denken. Het is waar, zolang als we leven, is er hoop op bekering. Maar dan ook maar, zolang als je leeft. En wie zal je zeggen, hoe lang je nog leeft? Wie zal zeggen dat dit niet de laatste preek is die God je laat horen? Die is dikwijls genoeg gebeurd. De ene zondag dan zaten de kinderen nog in de kerk. In de week kregen ze een ongeluk op de weg naar school, op de weg naar huis. De tijd was voorbij. Die is dikwijls genoeg gebeurd. Mannen en vrouwen die maandag, dinsdag, woensdag naar de werk gingen met de fiets, met de auto, te voet. Op het werk, door een ernstige ziekte, door een ongeluk. Ze hadden er net zo min als u en ik opgerekend. Ik weet ook dat ik deze week sterven kan. Maar ermee rekenen, dat is wat anders. Geloven dat het werkelijk kan gebeuren, dat is wat anders. Dan moet het woord van God ons vastgrijpen. En ons voor de consequentie klaar. En zeggen, heren, het moet nou gebeuren. Daarom zegt de Heer ook, hoor je, zo je zijn stem hoort, verhard je hart niet. Maar laat je leiden. De Heer zegt niet, als je nou deze preek hoort, gaat er dan nog maar eens mee naar huis. En denkt er nog maar eens over, denkt er morgen over, morgen ook nog maar. Nee, de Heer zegt, nou, onder deze preek, voor de klok 11:30, laat, bekeer je tot mij. Want daarbuiten zijn de vogelen des hemels weer. Die zijn weer bezig om het weg te pikken. Als je het niet nou gelooft, stel het niet uit. In deze goddeloze, dat heeft God veel volk, dat is zeg ik, de ironie van Gods genade. De mensen die menen dat ze er recht op hebben, fariseeën, schriftgeleerden, overpriesters, net de beste, brave mensen, die te goed zijn om naar de hel te gaan. Het is maar zelden dat ze stilgezet worden. Het is maar zelden dat God naar hen noemt. Maar hij is gekomen om zondaren zalig te maken. En nou geven God dat we ons vanmorgen ook in die gemeente van Korinthe mogen weten, al leven we dan net iets in Spijkenis. En al leven we niet in een havenbuurt. En al leven we ver van de goddeloosheid van Korinthe af. Nog nooit een andere man in bed gehad. Nog nooit met een andere vrouw hoererij gepleegd. Nog nooit zo grof gedronken en al die goddeloosheid gedaan van Korinthe. Maar dat we toch met die mensen ons zouden geplaatst weten in de wereld van Satan, van zonde, van eigen dunk en hoogmoed en eigen eer. En noem nog maar vele goddeloosheden die ook hier in ons hart zijn, hier in Spijkenis. Dan verzeker ik u dat datzelfde evangelie van Paulus ook vanmorgen nog zijn kracht zal doen. Dankzij de genade van God. Die hij aan ons laat verkondigen. Dan is het ook voor u niet buiten hopen. Omdat God nog rondgaat. Om zondaren te trekken. Zolang als u Jezus nog niet ziet op de wolken des hemels. Is het voor u de tijd der bekering. als straks die hemel open gaat en we onze God en zalig maken zullen zien, gelijk hij naar de hemel heen gegaan is, dan is het voor u te laat. Als onze enige vrede en vreugde dan begint en wij tot God in de hemel worden opgenomen om eeuwig te zingen van zijn goede tierenheid, dan moet u achterblijven. U die God niet kent, die Jezus Christus niet bemint, die aan uw liefhebberijen, aan uw leven van alle dag hangt. En wat het dan is, moet u zelf voor God maar uitzoeken. Maar u kunt het, als u het in het licht van Gods woord doet, dan zal God u niet laten dwalen. Maar dan gaat nu de roepstem tot u uit, mijn zoon, mijn dochter, mannen en vrouwen, oude vandaag, geef mij uw hart. Inwoners van Korinthe, van Spijkenis, God vraagt, geef mij uw hart. Hij wil geen slaven in zijn dienst. Hij wil u niet met de zweep en met de donder en met de vloek heen drijven naar de hemel. Hij wil u trekken met zo'n goddelijke liefde, zoals hij al zijn kinderen getrokken heeft uit dit aardse terrein, met zo'n goddelijke liefde. En daarvan spreekt nu ook onze tijd. Als Paulus dan denkt aan hetgeen wat hij in die gemeente van Korinthe heeft mogen verrichten in vroege dagen, hoe dat zondaren de stem van de Zoon van God gehoord hebben en tot leven gebracht zijn. En als hij dan nou naar die gemeente van Korinthe kijkt, dan zegt hij, o gemeente, wat is er van terechtgekomen? Ik ga al de zonden niet opnoemen. U hebt dikwijls genoeg die Korinthebrief thuis gelezen of voorgelezen, nietwaar? En als u dan mooi luistert naar wat er staat, dan kunt u het al gauw begrijpen, was daar niet sluis in die gemeente. Op allerlei manieren zijn ze van het spoor der gerechtigheid afgegaan. Veel in die gemeente zijn weer teruggevallen in de zonde van hoererij. Zulke zonde, zegt Paulus, zoals het bij de heidenen niet genoemd wordt. Ik ga het niet opzommen. Het is het niet, het is het waar. Het is toch goddeloos, het is haast onbegrijpelijk. Maar het staat wel in de Bijbel. Ja, de Bijbel die schildert niet alleen de mooie kant van de gemeente des Heeren. De Bijbel die gebruikt ook het zwaar des geestes tegen die vuile kant, die verrotte kant, die zondige kant, die verpestte kant. Omdat God lief is. Omdat Paulus die gemeente van Christus als een bruid, als een reine bruid, zijn koning en zaligmaker wilde voorstellen. Daarom haat hij al dat verrotte, dat ziekelijke, dat vuile, dat gore, dat vieze. Die werken van de duisternis die daar in Korinthe weer volop gezien werden en uitgeoefend werden. En dat kunnen we begrijpen. Als hij dan deze brief schrijft en hij heeft gehoord, u kunt dat lezen in het eerste hoofdstuk. Hij heeft gehoord hoe het daar in Korinthe naartoe gaat. Verdeeldheid bij de vlees. De mensen konden elkaar niet meer luchten of zien. De ene dominee kraakte de andere af. Er waren valse dominees de gemeente binnengeslopen, die onder de dekmantel van de waarheid de goddeloosheden verkondigden, afgeweken waren van het evangelie van Jezus Christus. Ach, als je het zo leest, dan zou je naar Paulus al op. Paulus al op, dat is een zaak om moedeloos te zijn. Dat is een hopeloze zaak. Je komt er nooit meer uit. Je ziet het toch? God heeft die gemeente laten varen. Je ziet het toch, de vorige zonden zijn weer teruggekomen bij tientallen. Lees het toch in al die hoofdstukken voor. Mijn hoofdstuk waar ik de tekst uit nam. Dat ziet u toch. Maar zo dacht Paulus niet. Waarom niet? Terwijl Paulus, hij had zelf al Gods hart geluisterd. Paulus was zelf als een vuur, als een hout uit het vuur gerukt. Paulus wist wat het was te woeden tegen God en tegen Christus. Paulus wist wat het was in zijn eigen gerechtigheid weg naar de hemel te banen. Maar hij wist ook wat het was dat er een zaligmaker is die gekomen is om zondaren te redden zoals hij. Die zegt, ik was de grootste van de zondaren, want ik heb met mijn eigen vuist de godskinderen geslagen en gestompt. Ik heb een welgevallen gehad in degene die ze ter dood brachten. Nou, dat hebben wij nog nooit gedaan. We kunnen in onze natuurstaat vijandig zijn tegen het volk van God, maar ik denk, er is hier niemand die meegeholpen heeft om een kind van God dood te maken. Letterlijk, werkelijk dood te maken. Dat had Paulus gedaan. Daarom roemde Paulus alleen in Gods genade. En daarom zullen al Gods kinderen die als een vuurbrand uit het vuur gerukt zijn, roemen van Gods genade. Daarom wordt die enige naam die God onder de hemel gegeven heeft, waardoor de zalig kunnen worden, zulk een heerlijke naam. Want die in de hemel komt, die zal eeuwig zingen van God.
En daaruit moet u nou niet des te leren. Daar heb je huisman weer hoor. De weg komt er niet aan te pas. Dat leer ik niet. Ik zeg dat God door de kennis der wet mensen zondaar maakt. Dat hij door de kennis der wet al wat hoog is ter neder werd. Maar het buigen voor God geschiet niet door de wet, maar door het evangelie. Het vallen aan Gods voeten, dat is alleen door de liefde van God. Al waren er hier werkelijke vlammen der hel, die u schroeiden, zodat ge van angst begon te schreeuwen. Op zichzelf zal dat u niet tot God brengen. Maar één blik uit Gods vriendelijke ogen. Eén blik door het geloof dat God uw verdoemenis niet zoekt, maar dat God zijn eigen zoon gegeven heeft om u van de dood te redden. Eén blik op het kruis van Gods liefde ten volle geopenbaard. In het offer van zijn zoon Jezus Christus doet u wegsmelten van eeuwige verwondering. O God, hij in de dood, uw eigen zoon, om mij te redden. Uw eeuwige liefde, al zo lief, wie zal het ooit kunnen uitzingen? Al zo lief heeft God de wereld gehad. En u hoort toch tot uw wereld, of niet? Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zo lief. Overgegeven heeft in de dood en deed neerdalen in de hel. Opdat een ieder, wie u dan ook zegt, die in hem gelooft. Al bent u dan een Korinthische vrouw. Al bent u dan een goddeloze man. Al bent u dan een kind wat uw ouders altijd bedroefd maakt. Wat soms in het verborgen kruipt. En zegt, Heer, ik wil het niet, maar ik doe het elke keer weer verkeerd. Ik weet ook nog wel van die tijd. Ik had de lieve vader en moeder, godvrezende mensen. En ik wilde ze geen verdriet doen. Maar als ik ze dan verdriet gedaan had. En ik kroop in de stilte, dan zeg ik, o God, ik heb ze zo'n verdriet gedaan. En ze zijn zo goed voor mij. Nou, zo is God ook. En zo leert hij al zijn kinderen hem vrezen. Dan leert hij ons uitroepen, o God, u bent het niet waard dat tegen u zondig. Want u bent zo goed voor mij. Van mijn jeugd daarvan heb u hem nagewandeld. Nooit bent u bezig geweest om me naar de hel te stoten. Altijd maar genodigd, gelokt. Vermaand door vader, door moeder, door meester, door juffrouw, door vriend, door vriendin. Wat een droevige geschiedenis. Paulus, hij schrijft hier aan die gemeente van Korinthe. Gemeente van Korinthe, wat moet ik nou nog meer aan de wijn gaan doen? Ik ben zoveel jaren, of eigenlijk niet zoveel jaren. Hij was anderhalf jaar in Korinthe geweest en God had rijke vrucht op zijn arbeid gegeven, maar hij had wel overvloediglijk gezaaid. Ik heb overvloediglijk onder u het evangelie gezaaid, gemeente van Korinthe. Gaat ge nou weer terug naar uw eerste leven, naar uw goddeloos wereldsleven, en dan geeft hij ze vermaningen, u kunt dat in die hoofdstukken lezen, en dan is hij aan het eind van zijn brief gekomen, die Sosthenes zijn broeder geschreven heeft. En dan zegt hij tegen Sosthenes, wacht even. Geef even de pen aan mij. En dan geeft Sosthenes, die geeft hem even de pen terug. En dan schrijft Paulus met zijn eigen hand. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. Met zijn eigen hand. Ja, hij zegt, Sosthenes, je hebt alles geschreven wat ik je voorgezegd heb. En je hebt het goed gedaan hoor. Maar dit zet ik er zelf onder. Want ik weet niet meer wat ik zeggen moet. Ik heb alles uitgepraat wat ik uitspreken wilde. En laten opschrijven wat ik wilde laten opschrijven. Maar als ik dan aan die gemeente denk. Die ik bouwde door de prediking van Jezus Christus. En de afval die daar in de gemeente. Dan barst mijn hart.
Dan moet ik het deze paar woorden nog onderschrijven. Laat ik het zelf doen. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft. Dat is altijd de kern van Paulus' prediking geweest. Jezus Christus en die gekruist. En als het goed is, is dat altijd de inhoud van elke preek. Natuurlijk niet dat je altijd over diezelfde tekst moet preken. Maar elke tekst moet als inhoud hebben Jezus Christus en die gekruist. Of dat het nou Genesis 1 is of Openbaringen 22. Want hij is het hart van het hele evangelie. Een preek waar Jezus kruising gemist wordt, is voor mij niks en van nul en geen waarde. Wordt ook nooit een mens onder bekeerd. Je moet er niet aan denken. Maar waar Jezus Christus de inhoud is van de prediking. Spurgeon zegt al, moet ik over bergen en door dalen. En Luther zegt al, even een tekst die zo hard is, zegt hij, als een noot. Hij zegt, ik werp hem net zo lang op de steenrots Christi, totdat er een heerlijke zoete pit uitkomt. En dit kan ik verstaan. Dan gaat hij met dit woord zijn brief afsluiten. Indien iemand, gemeente van Korinthe, jong of oud, bekeerd of onbekeerd, man of vrouw, indien iemand die mijn evangelie gehoord heeft, de Heere Jezus Christus, hij noemt hem hier in de volheid van zijn naam, hij schildert hem hiervoor als Heere, de God van de hemel en aarde, die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. Dat was het loon op zijn arbeid. Zeker, hij is de eeuwige God, eeuwig geweest. Maar nadat hij geleden heeft, gestorven is en opgestaan is, heeft God hem het bestuur van de aarde in de hand gegeven. Hij is Heere geworden over hemel en aarde. Krachten de arbeid die hij verricht heeft. Hij is de God van de engelen. Hij is gelukkig ook de God van de duivel. Gelukkig. De duivel staat ook onder de heerschappij van Jezus Christus. Daar zijn voorbeelden genoeg van in de Bijbel, is niet waar? O, de Satan heeft grote macht. Maar onze Jezus is zijn koning. Niet zijn gewillige koning. Maar krachtens de opdracht die hij van de Vader ontvangt. Gelukkig wel. Satan vermag niets. Zonder de wil van de Heer. En hij is de Heer in Jezus. De kinderen weten wel wat Jezus betekent, hè? De Bantu-kinderen weten dat nog niet. Ik heb het al zo dikwijls aan hun gevraagd. Maar ach, ze zijn er ook niet in opgevoed. Christelijke scholen zijn er bijna niet. Vaders en moeders, er zijn christenen bij, maar de meesten kennen zelf Jezus Christus niet. Maar jullie weten wat Jezus betekent, hè? Jezus betekent taligmaker. We hebben het vroeger op het kleine catechisatieboek, in het kleine catechisatieboek, jou geleerd. Waarom? Omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonde. Hij is een zaligmaker. Zaligmaker, dat betekent verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Dat doet Jezus. Wat is het grootste kwaad? Wat denken jullie? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Wat is het grootste kwaad? Je kan een heleboel opnoemen. Maar als je echt in de Bijbel leest, dan zal je zien dat het grootste kwaad is dat een mens God niet lief heeft. Die toch zo goed is. Barmhartig, genadig. Je doet geboren worden in het licht van zijn woord. Je opvoedt op de catechisatie, zonder school misschien. Ik weet, de reilen en zeilen van spijken is niet meer zo goed. Maar in ieder geval, je onder het woord brengt. School of ouders. Dat is de goedheid van God. Om je van de weg waarop je geboren bent af te trekken. En je in je jonge jaren aan je schepper zal denken. Eerder de kwade dagen komen. En de jaren naderen van de welke velen zeggen. Oude mensen, jade mensen, zieke mensen, stervende mensen. Ach, ik ben nou te oud. Ik kan er niet meer zo aan denken. Mijn gedachten zijn niet meer zuiver. Laat me maar. Eer die kwade dagen komen, moet je aan je schepper denken. En God heeft je ruimschoots de middelen daartoe gegeven. Als ik dan kijk hoeveel arme heidense kinderen en nog nooit uit de Bijbel gelezen hebben, omdat de ouders het gewoon niet willen, dan hebben jullie het voorrecht. Je hebt misschien wel 3, misschien wel 5 Bijbels in je huis om de weg der zaligheid te kunnen kennen. Wat is het dan een groot voorrecht? Als dat genadewoord van God, als die liefde van Jezus Christus gepredikt werd, als u kennis ontvangt wie Jezus is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Buiten hem kan je niet gered worden. Dat woord gebruikt hij hier, Jezus. Jezus de zaligmaker. Denk er eens over na. Het heeft bij velen geleid tot diepe verootmoediging. Jezus, geboren in de stal van Bethlehem. Jullie zijn allemaal in huis geboren, ziekenhuis misschien. In een heerlijk schoon bedje neergelegd toen je geboren was. Liefelijk verzorgd, vader, moeder, dokters, verpleegsters, wat is er al niet aan te pas te komen. Jezus in een beestenstal. Daar hij rijk was, arm geworden. O, dat heeft al velen tot inkeer gebracht. Als ze dachten wat Jezus betekende, gedaan heeft. En u weet, dit was niet het einde, dit was pas het begin. Als hij straks groot geworden is en hij volbrengt zijn zending, zijn arbeid om zondaren zalig te maken, de brute haat, nee, niet in de eerste plaats van de wereld, maar van de kerkmensen, de brute haat van de overste van Israël, die het zo goed meende te weten, maar die een wal hadden van de verlossing die door Jezus is. Waarom toch? Ach, het is ook zo'n vreemde genade, die genade van God. Het is ook zo'n onbegrijpelijke genade. Het is ons zo ingebakken om goed doen, om goed te ontvangen. Het is ook zo vreemd, zeg ik, dat God goddeloze rechtvaardig. Het is nooit te verwerken. Als die verloren zoon terugkwam, nee, dan begon hij niet in de eerste plek om zich dienstbaar te maken, om daarmee zijn afkering weer recht te maken. Dan begon hij in de eerste plaats te zeggen, vader, vader, hij had nog een vader. En toen die kwam, toen zag hij dat die vader niet met de zweep gereed stond, maar toen zag hij tranen in de ogen van die vader. En toen voelde hij de warmte van zijn hartslag. Toen hij hem aan zijn hart drukte. En het uitsnikte, mijn kind. Mijn kind. Ik ben zo blij dat ik je weer in mijn armen heb. Daar kon natuurlijk die verloren zoon niks van begrijpen. Want wie kan dat nou begrijpen dat God hem bemint. Als hij zelf het onderwerp is van die liefde. Wie kan nou begrijpen dat God lief is voor een man zoals ik en voor een vrouw zoals u en een kind zoals jij? Dat is voor eeuwig uit te zingen en dan nooit aan het einde daarvan te komen. Dat is Gods begin. Dat is Gods voortzetting. En dat is Gods eind. En dan begint die verloren zoon zijn schuld te beleiden. Maar dat is niet moeilijk hoor. Zo'n schuldbelijdenis wil je niet afgeperst met de gedachte aan hel en vuur. Maar zulke schuldbelijdenis die glijdt zomaar je ziel uit wanneer je in de armen van een barmhartige God terechtkomt. Heb u daar kennis van in uw leven? Weet u wat Paulus zegt in de Romeinenbrief, het tweede hoofdstuk? Of weet gij niet dat het de goede tierenheden God zijn die u tot bekering leiden? O, dan doet het zo'n pijn tegen al Gods geboden zwaarlijk gezonden. Geen van dezelfde gehouden. En wat eist Gods geboden? Wat eisten die geboden? Ach, je kan het in één woord zeggen, liefde. Liefde tot God en liefde tot je naaste. En als God je dan laat zien, ik heb God nooit lief gehad. Dat is de wet. O, dan gaat hij dieper in dan al de donderslagen van de hel. Je hebt mij lief gehad. Terwijl ik voor je zorgde. Terwijl ik je bewaakte. Terwijl ik je goed deed. En je naasten niet lief gaat, om mijnentwil. Wat gaat het er dan diep in? Wat buigen we dan diep voor de Heer? Wat verfoeien we ons dan voor God in stof en as? Wat roepen we dan uit, Heer, ga uit voor mij, want ik ben een zondig mens. Maar dan krijgt ook deze naam van Jezus zulke waarde. Laat dan Herodes hem zoeken om dood te maken. Laat al die vrome mensen die met hun eigen godsdienst gelukkig waren, de kribben van Bethlehem voorbij gaan. Maar dan ga ik met al die verloren daar naar de krib. En dan buig ik met smart over mijn zonde, maar met liefde tot mijn heiland. Dan neem ik hem in mijn armen zoals Simeon het gedaan. En dan loof ik God en dan zeg ik, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nee, dan moet je niet zeggen, nou, die dominee denkt toch wel wat van zichzelf. Denk net van mezelf. Want ik denk groot van mijn heiland, van mijn Heer, van mijn God en van mijn zaligmaker. En die wil ik aan u verkondigen, God, dat ge hem zou zien. Je moet niet over mij praten, je moet praten over hem die ik u verkondigt, Jezus Christus. En als je hem niet hebt, dan heb je geen zaligheid, want hier staat het, indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief hebt, die zij een vervloeking. Dat is Gods woord. En daar wil ik u afbrengen. Ik wil u afbrengen van die vloek, ik wil u afbrengen van dat eeuwige oordeel. Ik wil dat uw ogen geopend worden hier en nu. Dat ge hem zou beheren als uw God en als uw zalig maakt. Hoe vuil dat ge dan ook zijt. Hoe verloren en ellendig en ongelukkig en goddeloos en wereldsgezind. Want in dat bloed van Jezus Christus is reiniging van alles om. Oh, dat moet u zien om dat te kunnen beamen van alles om. Want er zijn zo dikwijls dingen in mijn leven waar ik van zeg, ja Heer, dat u dat vergeeft, dat kan ik nog wel begrijpen. Maar dat andere, dat erge. Waar u en ik alleen van af weten, van alles om, omdat zijn bloed genoegzaam is tot de reiniging van alle zonden. Want dat bloed van de Zoon van God, dat heeft de Vader voldaan. Dat heeft hij betoond in de opwekking van zijn Zoon, Jezus Christus, uit de dood. Dat is de ondertekening van de kwitantie, kind, kom uit het graf. Het is genoeg, je hebt voldaan, alles schuld. Betaald. Ach, zeg u dat ik dat weten mocht. Ach, daar is een middel om het te weten. Waarachtig. U hoeft niet eeuwig te blijven voortsukkelen als een diepbekommerde ziel zonder vertroosting. Weet je wat u doen moet? Zie op Jezus. God heeft op Jezus gezien. En hij heeft gezegd, is genoeg. Zie gij nu ook op Jezus. Dat zal de Heilige Geest in uw hart zeggen. Het is genoeg. Want als u in hem gelooft, dan heb u alles wat u nodig hebt om getroost en zalig te leven en te sterven. En als u niet in hem gelooft, wat u dan ook al moet geloven, dan is er geen heil. Nog in de tijd, nog in de eeuwigheid. Want al was u zelf vanwege uw zonde in de hel geweest, dan is dat geen betaling dat er ooit een einde aan de straf zal komen. Want een zonde tegen de eeuwige God, we hebben het op catechisatie al geleerd, verdient ook een eeuwige straf. Dus al zou je 10 of 20 of 30 jaar in de hel zijn, dan is er nog niet een syllabe van uw straf afgedaan. Maar één blik op Jezus, één blik op het kruis, u kent Bunyan's Christenreis wel, hè? En daar worden de banden verbroken, dan valt het pak van zijn zonde in de afgrond. Omdat hij het gedaan heeft. En als dat in uw leven gebeurt, dan houdt u er maar één over die u verheerlijken wil. Dan houdt u er maar één over die u lief wil hebben. Dan houdt u er maar één over voor u wil leven. Jezus Christus en die gekracht. En dat heeft nou die Paulus ook ondervonden. En dat heeft hij nou met alle nadruk daar gepreekt in die gemeente van Korinthe. Ook al is die gemeente dan weer verder weggedraaid, dan is dit het middel om ze weer terug te halen. Indien iemand de Heere Jezus Christus. Ja, zegt u, maar ik lig er zo diep onder. Ik voel me zo ellendig tegenwoordig. Ik ben dat hele eerste leven kwijt. Ik heb geen vreugde meer. Ik weet niet wat er met mij gebeurt. Het lijkt alsof God me verlaten heeft. Wel nu, hier staat het. Jezus Christus. U weet toch wat Christus betekent? Profeet. Die de weg der zaligheid verkondigd, niet op de eerste keer, maar elke dag, keer weder tot hem. Profeet, u weet wat het nog meer betekent, priester. Al heb u met vele boleerders geboleerd, zegt de Heere tot het oude Israël, keer weder, en ik zal al uw afkeringen genezen. Alles wat u ontbreekt, dat schenk hij,
Zo u het smeekt, mild en overvloedig. Profeet, priester en koning.
Koning! Voor die vijanden die u er maar niet onder kan krijgen. En dan moet u zelf maar invullen. Want u kent toch uw eigen hart. Ik kan ze niet opnoemen. Ze zijn voor elk mens hetzelfde. En eigenlijk voor alle mensen weer dezelfde. Elk mens anders en voor alle mensen toch hetzelfde. Zonde van hoogmoed, zonde van geldzucht, zonde van hoerderij, zonde van... maar wel. Wel nu, hij is het. De koning. Die de macht van de Satan verbroken heeft. Hoe? Door te lijden en te sterven. En door in uw plaats naar de hel te gaan. Daardoor heeft hij de macht van de heldraak verbroken. Mij is gegeven, zegt hij, alle macht. Ook over uw hart hoor. Daar is geen zonde of in de gemeenschap van Christus smelt die weg als sneeuw voor de zon. Ik verzeker het u uit het woord van God en uit de ervaring van mijn hart. Daar kunnen zonden zijn waar je zegt, daar kom ik nou nooit van los. Maar ik zeg u, schuil bij Jezus. Zoek in zijn hart binnen te dringen. Lees aandachtig zijn woord en de geschriften van onze oude godzalige vader. Vroeger zei dominee Kersten wel eens. Onze preken die wij uitschrijven, ik praat over de oude Kersten, Gerger, die wij uitschrijven aan de gemeente geven. Wij zijn maar nachtpitjes bij de lichten die onze reformatorische vaderen zijn. Hoeveel mensen zijn er die vandaag bij die nachtpitjes gaan zitten. En die echte geschriften van die mensen die wijs geworden zijn, uit genade, dichtlaten, met een excuus van ja, de taal is zo moeilijk, ja, nee, u verstaat het niet meer. Maar als je het heil gaat zien, wat mannen als Brakel en Heldenbroek en Justus Vermeer en al deze bekende godzalige vaderen geschreven hebben, dan zeg je, heren, bij deze dingen leef ik. Dat is leven van mijn geest. Geen omwegen. Rechtstreeks, op hem op. De Christus der schriften, de enige redder van verloren zondaren. De genade, indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Misschien zijn er hier mensen die zeggen, ja maar dominee, ik haat hem niet hoor. Als ik in de kerk zit, dan denk ik ook goed van hem. En waarom zal ik hem nou haten? Ik heb gelezen dat hij nooit kwaad gedaan heeft. Ja, maar met zulke conclusie blijf je toch je eigen leven leven. Dat is net als dat een meisje zegt, nou ik vind het, of een jongen zegt, nou ik vind dat een leuk meisje hoor. Ze heeft een gezond verstand, ze heeft een goede baan, en het is echt een leuk meisje. Maar ik trouw er niet mee. Waarom niet? Wel, ik heb ze niet echt lief. Nou, zo zijn er mensen die denken over Jezus ook. Dan zeggen ze, Jezus is een goede man, hij heeft een hoop goed gedaan. En hij heeft andere mensen uit de duisternis naar het licht geleid. Maar u dan? Is hij ook u, Jezus? Dan moet u misschien zeggen, oh, verschrikkelijke bekentenis. Nee, lief. Jezus lief hebben, ik ben bang voor hem eigenlijk, als hij straks komt in het gericht. Maar lief hebben, ach, diezelfde Jezus, die zegt, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Ten slotte nog een enkel woord. Nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 116. Het eerste, tweede en derde vers. Over die liefde tot God. 116, 1, 2 en 3. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En wat er verder volgt. Oh,
Groß der Gnade, ich war so laut, umringend, drohende Sohn,
heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Een van de eerste versjes die jullie geleerd hebben van vader en moeder, hè? Ik weet nog toen onze jongste dochter nog zo groot was, zoals jij daar, zo'n jaar of 3, 4 denk ik, hoe oud ben je al, dan zongen we dit versje nog alles rondom de tafel en dan zongen ze, God heb ik lief. Want die getrouwde Heer, ze begreep niet wat getrouw was. Toen zei ze, pa, wat is nou getrouwde Heer? Ik zei, nee, er staat niet getrouwde Heer, er staat getrouwe Heer. Ja, maar wat betekent dat dan? Want dat is een woord dat we natuurlijk maar weinig gebruiken. Toen hebben we als vader en moeder haar gezegd, nou, kijk, je bent gedoopt. Toen heeft God zijn naam ook aan jou betekend. Met dat water van de doop, dat hij jouw God wilde zijn. En nou is die God getrouw. Dat wil zeggen, God is niet een God die gisteren ja zei en morgen nee. En dan weer ja en dan weer nee. God heb ik lief, want de Heer is getrouw. Ja, jullie begrijpen dat natuurlijk al, want jullie zijn al groter. Maar begrijpen we het wel? Zijn we niet net als dat ongeleerde kind dat het anders las? Natuurlijk niet getrouwd. U leest natuurlijk getrouwen. Maar begrijpt u het dan wel? En heeft die trouw van uw God u wel eens in strijd gebracht met uw zondig leven? Met andere woorden, heeft de liefde van God u wel eens aan de voeten van de Heere gebracht met de uitroep, ik ben een groot beest bij u. Groot beest. Daar is een man uit de Bijbel bekend, Asaf in 73, Psalm 73. Hij zei, en wanneer zei hij? Toen God de vleugelen van zijn barmhartigheid over hem uitstrekte, toen hij maar aan het morren en aan het mopperen was over het beleid dat God met hem hield. Hij zei, ik ben het helemaal niet met de Heer eens. Het was een kind van God. Ach, de Heer verdraagt toch zoveel van zijn kind. De klas van een van de oudvaders. Hij zei, je mag best eens op de Heer mopperen. Ja, dat begrijpen natuurlijk die fariseeërs niks van. Maar dat begrijpen Gods kinderen wel. Je mag best eens op de Heer mopperen, zoals een kind wel eens op zijn vader moppert. En dan vader en moeder worden niet kwaad. Die zeggen, ach kind, straks zal je het wel verstaan. Waarom dat ik dit of dat nou weiger, dat begrijp je nou nog niet. Maar als je groot bent, dan zal je er met dankbaar voor wezen. Nou, zo zijn er in ons leven ook dingen. Dat de Heer zegt, ach, je bent nou wel tegen me aan het mopperen. Maar je begrijpt het nog niet. Straks dan zal je het verstaan. Waarom ik je niet altijd zomaar je zin geef. Waarom je weg niet altijd over vlaktes gaat. Waarom het niet altijd zingen is van de Heer is zo goed voor mij. Als hij in de nachten komt, door donkere dalen, want daar dragen God kinderen goed kennis van. Niet omdat de Heer zo humeurig is, omdat hij de ene tijd goed is en de andere tijd weer slecht. Nee, zo zijn wij ontaarde ouders soms zo verkeerd met onze kinderen bezig. Maar zo is God nooit met ons bezig. Als we door donkere dalen en onbegrepen wegen gaan, dan doet God dat opdat we ons aan hem zouden gewennen. En opdat we meer en meer zijn goddelijk werk in ons zouden leren kennen. En ook de grootheid van zijn genade. Als God ons laat indalen in het vuile van ons eigen bestaan. En we in zonde terechtkomen die we lang hebben afgezworen, waar we niet meer aan gedacht hebben, ooit er in terecht zullen komen. Dan doet de Heere dat niet omdat hij ons loslaat en zegt, nou zoek het nou zelf uit. Maar dan doet de Heere opdat we zouden zien uit hoe grote nood en dood hij ons verlost heeft. Want het laatste spreken van God voor ons is niet dieper in de put. Maar het laatste spreken van God is altijd, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Met code der liefde op een menselijke wijze. Wel nu geliefde, de tekst waar we nou naar geluisterd hebben. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft. Dat is niet een woord om u naar huis te laten gaan. En zeg, kijk eens, hier staat het. Die zei een vervloeking. Maranatha. Want dan zegt de apostel hier onmiddellijk alvast. De genade van de Heere Jezus Christus. Zij met u. Dus als God dat zegt, dan betekent dat niet. Nou, jullie kunnen allemaal maar in de hel vallen wat mij betreft. Zo heeft God nooit gedacht en nooit gesproken. Dan had hij zijn zoon niet in de dood gegeven. Dan had hij ons allemaal naar de hel kunnen sturen zonder verlosser. Maar hij heeft met innerlijke bewegingen van ontfermingen zich over ons ontfermd. En alles gegeven wat hij had, zijn enige geboren. En als dat je hart niet verbreken kan. Als dat je niet los kan maken van je lekker zondig leventje. Dat zal er in de eeuwigheid nooit iets zijn wat je tot bekering brengt. Onthoud dat goed. Als deze zaligmaker die je niet kan doen besluiten. Mijn oog druipt tot God, mijn verwachting is van hem. Als deze zaligmaker, als zijn bloed, zijn kruis, zijn offerand, je niet doet breken met de Satan en met zijn helpers. Ja dan. Dan is het werkelijk bijna voor eeuwig verloren. Maar hier zegt de apostel, het woord van de Heer. Maranatha. Jezus komt. Hij is nog niet gekomen. En daarom volgt het. De genade van de Heere Jezus Christus zij met u. En dan zegt Paulus, en mijn liefde zij met u allen. In Christus Jezus. Nee, Paulus is niet de boeman. Paulus is niet de donderprofeet. Die zegt, nou, laat het dan maar eens goed voelen hoor. Nee, Paulus zegt, als hij gezegd heeft wat onze tekst zegt, dan zegt hij, het is niet alleen de liefde van God, maar het is ook mijn liefde. Mijn liefde zij met u allen. Want ik ben ook maar een brandhout uit het vuur gerukt. Hoe zou ik dan hard tegen u zijn? Maar alles wat ik doe, dat is u nodig. Als de stem van de bruidegom, als de vriend van de bruidegom, komt. Kom, verlaat deze wereld. Treed op de weg des verstands. Bekeer je tot de Heer. En als er dan dingen in uw leven zijn, waar je niet mee klaarkomt. Dat gezegd, ach, ik heb het al zo dikwijls geprobeerd. Ik kom er niet meer recht. Wel, leg het dan in zijn handen. Zeg dan, Heere Jezus, er zijn knopen die ik niet ontbinden kan. Daar zijn zonden waar ik maar niet af kan komen. Maar is u niet de almachtige God? Beproef mij nu daarin, zegt de Heer. Of ik hier niet zal open doen, de sluizen van de hemel. Beproef me nu daar. Laat God zijn ambt eens aan u vervullen. Kom, vraag het hem eens. Smeek het hem eens. Zeg eens, Heere, ik geloof dat u een zaligmaker bent van zondaar. Bind dan ook deze knopen van de zonde waar ik niet los van kan komen. Heere, wie zal mij helpen dan u alleen? Vader of moeder hebben mij verlaten. Wees u dan mijn toevlucht, Heere. Wees u dan mijn redder. Kinders, als u zo smeekt, dan zegt de Heere, eer ze roepen, dan zal ik antwoorden. Want God heeft het in zijn trouwverbond beloofd. Opent uw mond. Eis van mij. Vrijmoedig op mijn trouwverbond. Doe dat maar hoor. Eens maar. Ja, je zou het haast niet durven als het niet in de Bijbel stond. Eis van mij. De Heer zegt niet alleen, bid tot mij. Roep mij aan de dag van uw benauwdheid. Zoek de Heer vroeg, dan zal je hem vinden. En hij zegt ook in dat lievelingsversie van onze jeugd, eis van mij. Nee, natuurlijk niet omdat je zulke beste jongens bent. Omdat jullie zulke goede meisjes zijn. Omdat wij zulke goede mensen zijn. Maar er staat op mijn trouwverbond. En dat verbond kunnen we in één woord noemen. Of in twee woorden noemen. Dat trouwverbond, dat is vast in het bloed van Christus. Dus het is hetzelfde als dat je zegt, om Jezus wil. Omdat Jezus de dood inging, de onschuldige schuldig verklaard werd. Hij door God niet meer geacht werd, van God verlaten werd. Opdat wij nimmer meer, nog onze kinderen, van God verlaten zullen worden. Dat mag ik voor de Heer zeggen. Dat heeft de Heer graag. Dat je zo geweld doet op het koninkrijk van God. En dan zal God doen wat hij beloofd heeft. Niet omdat je het gevraagd hebt. Daar zal je wel achterkomen. Ik heb nog nooit een kind van God horen zeggen. Ja, het is ook geen wonder dat de Heere woorden. Want ik heb zo hartelijk gebeden. Nee, zo zeggen de farisees. Maar de kinderen van God die zeggen. Heere, u hebt mijn stem gehoord. Mijn noodgeroep. U zijt goed, Heere. Ik had het nergens over die. Gij hebt het alleen uit genade gedaan. Nou, zo gaan we straks zingen. Eeuwig zingen het lied der verlossing door u. Door u alleen, om het eeuwig welbare. Ga je samen? Kom je mee op je weg? Ja, zeg je. Weg is smal, hè? Ik zeg, ja, maar niet te smal, hoor. Nee, er is levensruimte genoeg op die smalle weg naar het eeuwige leven. Het is maar moeilijk op die weg, maar niet te moeilijk. Waarom niet? Wel, alle kruis dat wij moeten dragen, dat draagt hij samen met ons. Ik zal het nog anders zeggen. Hij draagt ons. Met ons kruis. Zouden we deze Jezus het roer niet in handen geven? Zouden we niet aan zijn voeten gaan leggen? Totdat hij ook ons genadig zijn. En heb u ooit van een mens gelezen die hij van zijn voeten wegstoot? Ooit staat hier in die hele dikke Bijbel één voorbeeld van een kind dat op Jezus kwam. Van wie hij niet zei, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet, want daar zulke is het koninkrijk der hemel. Heb je ooit gelezen van een melaatse, van een ongelukkige, van een blinde, die tot hem kwam, dat hij zei het spijt me. Maar je staat niet in het boek des levens geschreven. Jou help ik niet. Ze zijn gekomen en hij heeft ze genezen. Alle die tot hem kwamen. Want zo heeft hij gezegd, en daarmee eindig ik. En die tot mij komt. Die zal ik geen zins uitwerken. Amen. Lieve heren, gij hebt ons hart vervuld met de liefde van Christus, om deze boodschap van uw genade te mogen brengen aan deze gemeente die herderloos is. Trouwe God, achtervolg uw woord met uw zegen, ruk er uit de klauwen van de Satan, en breng ze op de smalle weg, de goede weg, die heerlijke weg naar het eeuwige leven. Laat ook uw volk vertroost worden. We kunnen er zo onder zitten, zo weinig licht meer hebben. Ons zo laten overdonderen van de duivel en van de aanklagers van binnen en van buiten. Dat we u uit het oog verloren hebben. Maar u zijt gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Leer ons dan leven op het belofte woord dat u nooit zult laten varen wat uw hand begon. Op het belofte woord. En ziet, ik ben met uw lieden al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dan hebben we genoeg om getroost en zalig te leven en te sterven door Jezus Christus, onze zaligmaker. Amen. Ten slotte willen wij nog zingen het Psalm 46, het eerste vers. Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aarde uit haar plaats mocht wegen. Schoon het hoogst gebergd uit zijn steven zet, wie het in het harde zee. 46 vers 1 is onze slotzang. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.